Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 116, en daarvan het derde en het tiende vers willen wij gaan zingen. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En ook vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 119e psalm, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En daarna wordt u gelezen uit Genesis 3, vers 6 tot en met 15. En uit Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanaf twee plaatsen, Genesis 3, vers 6 tot en met 15 en Johannes 18, vers 1 tot en met 11, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, vers 88.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Genesis 3, vers 6 tot en met 15. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En dan Johannes 18, de versen 1 tot en met 11. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom, wien zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Johannes 18 en daarvan het vierde tot en met het negende vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Tot zover de tekstwoorden. De voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Den Braber, Heinierse, die in de achterliggende week enige tijd in het ziekenhuis was vanwege onderzoeken en die komende tijd een operatie zou moeten ondergaan. We denken aan Gees Romein, die na de val nog steeds in het ziekenhuis in Oostenrijk is. We doen voorbeden voor Ilse Spruit, die in het Maastad ziekenhuis verblijft en die daar is opgenomen ter observatie in verband met pijnklachten. Ook doen we voorbeden voor broeder Scheffers, die aanstaande dinsdag een operatie zal moeten ondergaan aan de hartklep in het Amphia ziekenhuis in Breda. Een dankzegging willen we doen voor zuster Gerpot Denise, die thuis mocht komen uit het IJsseland ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, leer ons bidden. Dat mag deze morgen wel ons aller gebed zijn. Leer ons bidden op de kansel en daaronder. En wanneer we dan tot u naderen in het gebed, dan is het allereerst zo nodig dat we u bidden of u ons wil aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We zijn gewend om onze gebeden daarmee te besluiten, maar mogen we onze gebeden daar ook mee inzetten, Heere. Want wij hebben in onszelf, met alles wat we te vragen hebben aan u, en alles wat we te belijden hebben voor uw aangezicht, geen bestaan. Wilt u dan ook niet met ons doen naar wat wij verdienen? Want Heere, wie zijn we ook achterliggende week tegenover u, de heilige, de langmoedige, de rechtvaardige God geweest? Dan kunnen wij voor u niet bestaan, Heere. En dan moeten wij u vragen, Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar zou u ons genadig willen zijn en ons alle zonden genadig willen vergeven? Zou u ons deze morgen willen geven een hart dat mag opmerken uw goedheid en uw geduld in het feit dat wij hier nog zijn? In tegenstelling tot vele anderen die opgeroepen werden om voor uw rechterstoel verantwoording af te leggen van hun doen en laten en van hun leven, hebt u ons gespaard en bewaard. En wilt u ons nog toespreken vanuit uw woord? En Heere, mocht het vanmorgen zo zijn dat we uw stem daarin werkelijk zullen horen, zou u uw woord kracht willen verlenen? Wij hebben ook dat niet verdiend, maar we hebben het zo onmisbaar nodig. Laat, Heere, vanmorgen uw woord verkondigd mogen worden en niets dan uw eigen heilige woord. Maar laat dat woord ook mogen worden toegepast. Want het is zo nodig dat u door uw heilige geest dat woord ook gaat uitwerken in ons hart en in ons leven. En dan weet u, Heere, wat we nodig hebben. Daar waar we aan de zonde vasthouden, daar waar we voortgaan in een leven waarin we ten diepste onszelf dienen. Heere, wilt u dan eens geven dat er vanmorgen een breuk mag gaan vallen? Wilt u geven dat er vanmorgen eens geroepen mag worden en gehoord mag worden met de oren van onze ziel tot hiertoe en niet verder? O, dan zullen we niet direct weten hoe het moet, dan zullen we juist niet meer weten hoe het moet, maar zou u dan willen geven dat we mogen gaan vragen om uw onderwijs? Om dat onderwijs van die Heere die het gezegd heeft: ik zal zelf uw leidsman wezen en leren hoe ge wandelen moet. Heere, wilt u dat wonder doen, want dat zal een wonder zijn van uw zijde in het leven van jongeren en van ouderen. Heere, gedenk zo aan ons, maar gedenk ook aan ons wanneer het door genade anders werd in ons leven. Wanneer uw werk in ons leven gevonden wordt. Wanneer we ontdekt werden aan onze zonde en aan onze schuld tegenover u. En wanneer we de schuldbrief die ons thuis bezorgd werd niet langer ongeopend lieten. Maar wanneer die ging spreken en ons ging aanklagen, wanneer we vanmorgen zo in de kerk zitten dat onze zonden ons steeds voor ogen zweven en ons beschuldigen en aanklagen. En we één ding weten, dat we voor u niet kunnen bestaan. Heere, u kent degene bij wie die nood in het leven gekomen is. Zou u, Heere, toch ook in die nood willen gaan spreken? Zou u het middel bij u vandaan willen gaan aanwijzen, waardoor er nu nog vrede te vinden is voor een arme zondaar, voor een wegloper, voor een albederver, voor een doorbrenger? Heere, u kent degene die het moeten erkennen dat ze het niet verdiend hebben, dat u nog in genade naar hen om zou zien. Maar wilt u laten zien, Heere, dat er nu nog bij u genade is, doorrecht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u die genade ook toepassen aan het hart. Gedenk, Heere, uw kinderen. Gedenk ze wanneer ze het onderwijs van u voortdurend nodig hebben. U kent, Heere, ook degenen die zich iets zouden kunnen inbeelden. Wij kennen de harten niet, maar u kent ons allerhart. En wanneer dat één of meerdere van ons zou gelden, dan smeken we van u of u daaraan ontdekken wil. En of u wil geven, Heere, dat we eens mogen zien dat we op zandgrond bouwen. Om daarvan afgebracht te worden en om aan uw voeten gebracht te worden. Met de belijdenis van de schuld van ons bedriegelijke hart. Maar ook met de bede om uw genade. Gedenk, Heere, zo. In alle dingen. Wij hebben u zo nodig. Zonder u kunnen we niets. Heere, wilt u denken aan hen die het bijzonder moeilijk hebben. We willen de zieken aan u opdragen. Degenen die het psychisch moeilijk hebben. De rouwdragenden en de eenzamen onder ons. Heere, wilt u ze vertroosten, wilt u ze sterken, maar wilt u boven alles de wegen van tegenslag en kruis heiligen aan het hart. Dan denken we aan onze zuster den Braber, die in de achterliggende week moest worden opgenomen in het ziekenhuis en die daar onderzoek onderging. En die te horen kreeg dat ze over enige tijd een operatie zou moeten ondergaan. Heere, gedenk haar. En wilt u haar sterken en nabij zijn. En laat het zo mogen zijn dat alles ook mag meevallen. Heere, sterk haar met haar man, allen die haar lief zijn. Gedenk ze naar het lichaam, maar boven alles naar haar ziel. We willen aan u opdragen Gijs Romein, die nog in het ziekenhuis in Oostenrijk verblijft. U kent zijn omstandigheden en u weet ook van de tegenvaller die er was in de achterliggende week. Hij had er zo op gehoopt om naar huis te mogen gaan. En nu moet hij nog weer langer in het ziekenhuis blijven. U houdt hem daarin ook stil, Heere. En wilt u geven dat hij het onderwijs dat daarin ligt ook zou mogen verstaan en dat de roepstem die u daarin tot hem doet uitgaan, ook mag worden geheiligd. Dat hij er acht op mag geven. Gedenk hem, samen met zijn moeder als zij in Oostenrijk zijn en ook met ons zullen meeluisteren, maar gedenk ook de anderen van de familie. En wilt u geven, Heere, dat hij zo mag opknappen, dat hij ook weer naar huis mag terugkeren. We willen u bidden voor de jonge Ilse Spruit die in het Maastadziekenhuis verblijft. Gedenk haar, Heere, met de pijnklachten waar ze mee te maken heeft. Mag het zo zijn dat de reden ervan gevonden wordt en dat de klachten bestreden kunnen worden. En wilt u zich ook over dit meisje ontfermen? En wilt u haar geven, Heere, wat nodig is in lichamelijk opzicht? Maar laat ze haar hart ook voor u mogen uitstorten in het gebed. En schenkt u haar dan boven alles een nieuw hart. Een hart dat u vreest en dient. Heren, mogen we ook aan u opdragen andere zieken van de gemeente. En dan denken we ook aan onze zuster Gerpel Denise, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We zeggen uw grote naam daar dank voor. Maar we bidden ook van u of de medicijnen die ze thuis ontvangt mogen worden gezegend, opdat de ontsteking die toch ernstig en hardnekkig is, mag wijken. Gedenk ook haar met haar man en wees hem nabij en goed. Heere, zo dragen we ze aan u op, de zieken, degene die onderzoeken hebben ondergaan, ook in de achterliggende tijd. We denken ook aan onze broeder en zuster Bouwmeester, die allebei een uitslag mochten ontvangen die goed mocht zijn, maar daar zijn ook spannende dagen geweest. En gedenk ze, Heere, in alles, ook in het verdere. Ondersteun ze, maar doe ze ook nog uw goedheid in deze dingen erkennen. En mochten het de goede tierenheden des Heeren zijn, Heere, die brengen aan uw voeten, ook in hun leven. Heere, we denken ook aan onze broeder van Voorde, die ook nog weer onderzoek heeft ondergaan en bij wie niets kon worden vastgesteld, maar de klachten blijven en willen hem ook daarin ondersteunen en nabij zijn. Zo denken we, Heere, aan allen, ook aan de langdurig zieken, onze broeder van Leeuwen, onze zuster van Breugel, sterk en help ze. Ook wanneer onze zuster over enige tijden uitslagen ontvangt van het onderzoek, zouden ze mogen meevallen, Heere, en mag uw gunst ook ondervonden worden. Zo bidden we, Heere, om kracht, om steun en om hulp aan een ieder die dat nodig heeft. We worden ook als gemeente weer bepaald bij de broosheid van ons leven. En gedenk ons ook daarin. Doe het ons beseffen en doe ons, Heere, acht geven op de belangen van onze onsterfelijke ziel. Gedenk ons in deze dienst van voorbereiding. U kent ook alle vragen van het hart die er in dat verband kunnen zijn. Heere, mag er licht en duidelijkheid komen over ons leven. Zou u ons ervoor willen bewaren dat we van het avondmaal onze Christus maken? En dat we zo bezet zijn met de vraag hoe we ooit aan het avondmaal moeten aangaan, dat we de vraag die toch nog veel wezenlijker is, hoe we met u verzoend zullen zijn, uit het oog zullen verliezen. Anderzijds bidden we ook van u, zou u ons ervoor willen bewaren, dat we de heilige sacramenten op welke wijze dan ook zullen verachten. En daarom doe ons acht geven op uw woord en laat dat woord vanmorgen zo gepredikt mogen worden dat het richtingwijzend mag zijn. En boven alles dat het bediening der verzoening mag zijn. Zo dragen we, Heer, ook onszelf aan u op. U kent ook de omstandigheden van de eigen familie. De grote zorgen die er ook in de achterliggende tijd en bijzonder wel in de achterliggende week zijn geweest over onze vader en schoonvader. Heere, gedenk ook in die omstandigheden, helpt u door ook in de bediening van het woord en geeft u daarin wat nodig is. Zo vragen we het van u, Heere. En zo mogen we alles voor u neerleggen, sterk. En ieder die een taak heeft in deze dienst, gedenk ons en doe uw werk nog onder ons tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren om Christus wil. Amen. Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En ook het gebed van vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139, daar zijn drie collecten voor eredienst, diaconie en de derde collecte. Na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 74, het 18e en het 20e vers. Geef het wild gedierte dat niets in het woeden ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. En ook het 20e vers, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. 18 en 20 van Psalm 74 straks na de prediking. En we zullen dan ook onze broeder Scheffers nog opdragen in het gebed. Ik vergat dat zojuist. Wij lezen nu eerst het eerste gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal. Formulier om het heilig avondmaal te houden en daarvan het eerste gedeelte. Daar luidt het onderwijs van de kerk als volgt. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gedien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in hun oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf en in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vleeses te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid die nog tegen onze willen ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, wanneer wij de geschiedenis overzien waarin de Heere heeft gewerkt, als ik het zo zeggen mag, aan de zaligheid van zondaren, dan is een van de opvallende dingen daarin dat de beslissende momenten zich vaak afspelen in een hof. Het was in een hof dat Adam en Eva en wij in hen in zonde gevallen zijn, ons van God hebben afgekeerd en hem de oorlog hebben verklaard. Maar het was ook in een hof dat de Heere bij zichzelf vandaan die belofte heeft laten klinken: ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw, tussen uw zaad, tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. Het is in een hof dat de Heer Jezus Christus als de tweede Adam begraven zal worden. En het is in een hof dat hij vanuit het graf zal opstaan en het graf zal openbreken en de dood zal overwinnen. Het is ook in een hof dat hij voor zijn kerk naar voren treedt en dat hij het zegt: tegen de soldaten, maar ten diepste tegen zijn vader. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En daarover willen we deze morgen met Gods hulp nadenken in een dienst van voorbereiding. We schrijven bij de woorden van onze tekst de sprekende borg in de hof. De sprekende borg in de hof. En dan letten we op 3 gedachten. Allereerst de vraag aan zijn vijanden. Dat is vers 4 tot en met 6. Waar de Heer Jezus vraagt, wie zoekt gij? In de tweede plaats, de zorg voor de zijnen. Dat is vers 7 en 8, waar we hem horen zeggen, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En tenslotte, de waarheid van zijn woord. Want vers 9 zegt, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Dus de vraag aan zijn vijanden, de zorg voor de zijnen en de waarheid van zijn woord. Afgelopen middagavond, gemeente, hebben wij stilgestaan bij een biddende borg in Gethsemane. En wij hebben toen gehoord hoe de Heer Jezus Christus heeft geworsteld met de drinkbeker van het lijden en van de toorn van God. We hebben gehoord hoe hij heeft gebeden, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar we hebben ook vernomen hoe dat gebed als het ware omrankt was door de bede, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Want de Heer Jezus bad, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen heeft de Heer Jezus Christus daar niet alleen gebeden in de hof van Gethsemane, maar hij heeft ook gebogen. Dat werd bijzonder duidelijk in dat tweede en dat derde gebed. Indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Over al die dingen schreef de evangelist Johannes niets. Hij richt, geleid door de Heilige Geest, zijn aandacht en onze aandacht op die dingen die door de andere evangelisten niet genoemd zijn. Johannes heeft zijn evangelie naar alle waarschijnlijkheid ook later geschreven, toen Matthäus en Marcus en Lucas al geschreven waren. En wat Johannes doet is de zaken onder leiding van de Heilige Geest nog eens aanvullen, nog eens vanuit een andere invalshoek belichten. En waar Johannes dan op wijst in het derde vers, dat is dat de Heer Jezus, wanneer hij na zijn gebed is opgestaan en niet alleen zijn 3 discipelen heeft opgezocht, maar ook de andere 8 heeft opgezocht, en wanneer hij dan weer met de 11 discipelen bijeen is, nog steeds in de donkere hof van Gethsemane, dat dan een bende soldaten de hof intrekt. Daar wordt in vers 3 gesproken over een bende krijgsknechten. Het Griekse woord dat daar staat wijst op een legereenheid van 600 man. Nu kunnen we ons voorstellen dat dat misschien minder soldaten zijn geweest, maar er zijn toch wel heel wat uitleggers die denken aan zo'n 200 soldaten, een grote macht, een overmacht van soldaten die daar de hof van Gethsemane binnentrekt, gewapend met zwaarden, met stokken, zegt een van de andere evangelisten, om de vorst des levens en de vredevorst gevangen te nemen. En niet alleen soldaten zijn daar, maar we lezen ook over de dienaars van de fariseeën en de overpriesters, dat was een soort tempelpolitie, een ordepolitie die diende in het heiligdom in Jeruzalem. En zij zijn meegezonden om deze Jezus van Nazareth te gaan vangen. En aan het hoofd van die stoet zien we Judas gaan. Diegene die genoemd wordt de leidsman, de gids van degenen die Jezus vingen. Aangrijpend tafereel, gemeente. Dit is wat de mens met Christus gaat doen. Dit is hoe de mens van nature tegenover hem staat. Men zoekt hem om hem te vangen, om hem in de boeien te slaan. Men staat tegenover Christus met een uitgetrokken zwaard. En wanneer die menigte dan zo samengepakt is in de hof van Gethsemane, dan lezen we aan het begin van onze tekst in vers 4, Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. Jezus wist wat er over hem komen zou. Ja, dat hebben we eigenlijk ook vanuit het Matthäus-evangelie zo anderhalve week geleden gehoord. Hij wist wat er was in de drinkbeker. Hij heeft het gezien. Hij heeft het geproefd. Jezus wetende alles wat over hem komen zou. U mag ook vertalen alles wat tegen hem komen zou. Christus wist dat hij gebonden zou worden. Dat hij gekroond zou worden met doornen. Dat hij gekruisigd zou worden. Dat hij zou sterven. Dat hij helse pijnen en helse angsten zou moeten lijden. Dat hij van zijn vader verlaten zou worden. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou. Hij wist ook dat zijn discipelen hem allemaal zouden verlaten. Hij wist ook dat Petrus hem zou verloochenen. Hij wist wat hem gebeuren zou. Hij wist voor wie hij lijden zou. Hij wist ook waarom hij lijden moest. Dat wist hij volkomen. Hij heeft al de zonden van heel zijn kerk gezien. Getorst als een zware last. Gedragen. Als de inhoud van die beker moeten drinken. Wat krijgt Gods kerk hem zo ook nodig? Dat allereerst, zo ook nodig. Ze krijgt hem zo ook lief, maar ze krijgt hem allereerst zo nodig als diegene die alles weet. Want vanuit zijn alwetendheid en vanuit zijn onderwijs als de alwetende leraar en de hoogste profeet, vanuit zijn alwetendheid zal ik het moeten leren wie ik ben tegenover God. Zal ik ook gebracht moeten worden bij de reden waarom Christus dit alles moest ondergaan. En dat is toch heel bijzonder nodig in een week van voorbereiding. Dat allen die hem mogen kennen en mogen vrezen, onderwijs ontvangen in de diepe oorzaak van zijn lijden, in hun zonden, in hun schuld. Dan is het nodig dat de Heilige Geest dat onderwijs in het hart uitwerkt. En dat hij ons hart eronder zou gaan verbreken. Dat we er iets van mogen kennen van dat mishagen van onszelf en ons voor God verootmoedigen. Wat is daarom voorbereiding, als het goed is, ook een zaak van gebed en van afhankelijkheid. Heere, zou u me daarin willen onderwijzen en zou u me daarin willen leren. Hebt u hem daarin ook nodig? heb jij hem daarin ook nodig. Als die onderwijzende profeet. Die dwazen en onwetende en blinden de ogen moet openen. Ook na ontvangen genade. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou. Jawel, maar daar krijgt Gods kerk Christus ook niet alleen nodig in, maar ook lief in. Want ziet u eens wat hij dan doet. Dan lezen we, hij ging uit. En dat moet u zich zo voorstellen dat de Heer Jezus vanuit de beschermende duisternis die er heerst in de hof van Gethsemane tussen de bomen, ondanks het maanlicht dat er op die avond geweest is, want het was volle maan. Maar dat de Heer Jezus vanuit de duisternis naar voren treedt. En vooral betekenen die woorden, hij ging uit ook, dat hij vanuit de kring van zijn 11 discipelen naar voren treedt. In de richting van die gewapende bende met hun fakkels en met hun lantaarnen. En de Heer Jezus, hij treedt in het licht. Hij ging uit. En dan horen we hem vragen, wie zoekt gij? En als de Heer Jezus dat gevraagd heeft, dan klinkt het antwoord door de donkere hof. Jezus de Nazarener. Jezus uit Nazareth betekent dat. En dan spreekt de Heer Jezus in reactie op die woorden, ik ben het. En als de Heer Jezus dat zegt, dan klinkt daar zoveel majesteit in mee, dan klinkt daar zoveel kracht in mee, dat de bende van tientallen, van wellicht honderden mannen met hun wapens in de handen, dat ze achteruit deinzen op dat enkele woord van de Heer Jezus. Ik ben het. Ze deinzen achteruit en ze vallen ter aarde, zegt het slot van vers 6. Wat gebeurt hier precies? Waarom vraagt de Heer Jezus dat eigenlijk? Wie zoekt gij? Nee, dat is niet omdat de Heer Jezus dat niet wist. We hebben net gehoord. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou. Christus weet wat hem te wachten staat. Maar wanneer hij die vraag toch stelt, wie zoekt gij, dan heeft hij daarmee de bedoeling om zijn vijanden te waarschuwen. Om ze te waarschuwen. Hij wil ze het als het ware nog eens een keer zelf laten zeggen waar ze mee bezig zijn. Wie zoekt gij? Ze zeggen het, Jezus de Nazarener. Ja, maar Jezus de Nazarener, dat was degene die door het land was gegaan, goeddoende, zoals we ergens anders in de Bijbel lezen. Dat was diegene die wonderen deed. Dat was diegene die zich had ontfermd over blinden, over kreupelen. Dat was diegene die doden had opgewekt. Dat was degene die treurenden had vertroost. Dat was degene die gebondenen in vrijheid had gezet. Jezus de Nazarener, zijn jullie bezig om hem te zoeken en gevangen te nemen? Dat is het waarschuwende wat er ligt in die vraag, wie zoekt gij? Christus wil die mensen daar in Gethsemane dus als het ware helemaal doordringen van waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En dat doet hij niet alleen met die vraag, wien zoekt gij? Maar dat doet hij ook met zijn antwoord. Ik ben het. Dat is maar een enkel woord. In de taal van de Bijbel evenzeer. Maar het is wel een geladen woord. Ik ben het. Zeker in het Johannesevangelie wordt dat duidelijk. Was het niet op deze manier dat de Heer Jezus zich keer op keer bekend gemaakt had? Ik ben het brood des levens, Johannes 6. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Christus had zich bekend gemaakt met diezelfde woorden, ik ben. En als hij hier zegt, ik ben het, of zoals het er letterlijk staat, ik ben, dan roept hij nog één keer die woorden in herinnering, al dat onderwijs in herinnering dat hij over zichzelf gegeven had. Ik ben deze. Kijk, dat hebben misschien niet alle Romeinse soldaten gehoord, maar mogelijk sommigen wel. Dat hebben niet alle mensen van die tempelpolitie gehoord, maar sommigen mogelijk wel. Dat heeft Judas in ieder geval wel gehoord, al dat onderwijs. Ik ben, en nu nog één keer in die donkere hof, ik ben. Daar ligt een dringende waarschuwing in. Judas, anderen, beseft u niet wat u doet? Beseft u niet dat u de hand slaat aan de herder der schapen? Beseft u niet dat u de hand slaat aan het licht der wereld? Beseft u niet dat u de hand slaat aan diegene die zichzelf bekend gemaakt heeft als de weg, de waarheid in het leven? Ik ben. Christus waarschuwt door die vraag. Christus waarschuwt door zijn antwoord. Christus waarschuwt ook door de kracht en de majesteit die er in dat enkele woord meekomt. Want dat is wat geweest, gemeente. Zoveel gewapende mannen. En dan die ene ongewapende Heer Jezus die slechts twee woorden in onze taal, drie woorden spreekt. En de mensen die daar in de hof van Gethsemane staan, al die vijanden, ze vallen in één keer. Daar zijn heel wat uitleggers die zeggen, ze vallen achterover. Kom ik zo nog even op terug. Ze vallen achterover. Maar wat blijkt, ook in de hof van Gethsemane, de bewogenheid van Christus met zondaren, als hij deze vraag stelt, wien zoekt gij? Hij wil ze nog een keer waarschuwen. En dan trek ik de lijn maar een ogenblik door, want wij zijn hier in een dienst van voorbereiding bijeen. Maar in een preek van voorbereiding mag de waarschuwing niet ontbreken. En dan zou u die waarschuwing op verschillende manieren kunnen beluisteren. Die waarschuwing komt deze morgen tot mensen die totaal onverschillig staan tegenover de tekenen van brood en wijn en de betekenis daarvan. Is dat zo, gemeente, in uw leven? Is dat zo in jouw leven? Misschien al wel 15 jaar, of 40 jaar, of 60 jaar voor in de kerk gezien hoe het brood gebroken werd van achter uit je bank. Gezien met enige moeite misschien hoe de wijn vergoten werd. En het heeft u nog nooit iets te zeggen gehad. U bent er nog altijd dezelfde ondergebleven. Nog altijd onbewogen en nog altijd hard. Begrijpt u me goed? Het is niet mijn bedoeling vanmorgen om mensen zomaar vanuit het niets aan het avondmaal te praten. Dat mag een dienaar van het woord ook niet doen. Maar het is wel aangrijpend, of niet? Als u misschien vanmorgen wel gehoord hebt, het is voorbereiding. En u dacht bij uzelf, ach, daar hebben we het weer. Volgende week de dienst een half uur langer. Maar dan hebben we het weer gehad. Wanneer deze dingen ons niets te zeggen hebben. Wanneer de prediking van het vergoten bloed van Christus en het gebroken lichaam van Christus ons niets te zeggen hebben. En mogen het dan zo zijn, gemeente, dat dat vanmorgen eens anders zou worden. Dat het eens zo zou zijn dat het u bepaalt bij uw nood, dat allereerst. Dat het u bepaalt bij uw nood en bij uw schuld. Nog altijd geen acht geslagen op de roepstemmen van het evangelie. Nogmaals, gemeente, niet met de bedoeling om mensen nu zomaar op een in een vlaag van emotie naar het avondmaal te laten gaan. Dat is geen goede, dat is ook geen Bijbelse avondmaalsgang. Maar het is wel nodig dat deze dingen ons eens zouden gaan aanklagen. En dat ze ons eens op de knieën brachten voor het aangezicht van de Heere en aan zijn voeten. Een waarschuwing die komt even goed tot mensen die de voorbereiding en het zelfonderzoek in de voorbereiding naast zich neerleggen. Wij zouden kunnen zeggen, gemeente, dat het voorbereiding is in zekere zin voor heel de gemeente. Voor heel de gemeente. Veracht het heilig sacrament en de instelling van God niet. Het is voorbereiding voor heel de gemeente in deze zin dat ieder zijn hart moet onderzoeken. Zijn zonden heeft te bedenken. Biddend heeft te bedenken. En moet vragen of de Heere daar met zijn geest zo in wil meekomen dat we ons werkelijk gaan mishagen voor God en voor hem ons gaan verootmoedigen. Daar mag geen mens zich aan onttrekken. Wanneer u zegt, dat kan ik niet, ik weet niet hoe dat moet, ik kan mezelf niet mishagen vanuit mezelf, ik kan me voor God niet verootmoedigen, dan hebt u daar gelijk in, maar dat moet u tegen de Heere zeggen en dat is schuld. Dat is schuld en dat moet u voor de Heere beleiden. En vragen of hij u daarin wil leiden. Of hij u wil schenken wat daarin nodig is. Als u zegt, kijk dominee, ik hoef mijn hart niet te onderzoeken om te kijken of dat vertrouwen er is in de gewisse belofte Gods dat mijn zonden me vergeven zijn. Want ik weet toch wel dat dat er niet is. Dan moet u daarmee voor het aangezicht van de Heere komen. En dan moet u vragen, Heere, zou u dat eens anders willen maken? En zou u me eraan willen ontdekken hoe arm ik daarin ben? En dat ik daar maar geen rust in zou vinden? Het is voorbereiding en het is ook zelfonderzoek voor avondmaalgangers, geliefde gemeente. Daar zou onder ons toch geen avondmaalganger zijn die denkt dat het zonder zelfonderzoek kan. Die denkt, vorige keer aangegaan, zo lang aangegaan. Daar zou er toch niemand zijn onder ons die denkt, ik doe maar wat extra mijn best in de week van voorbereiding. Ik lees maar een extra stukje. En ik probeer mijn gevoel er wat bij te krijgen en dan heb ik wel weer een goed gevoel en dan zal het wel weer kunnen. Gemeente, ik zeg dat niet om u te pijnigen vanmorgen, maar zo hebben onze vaderen op grond van de schrift de week van voorbereiding niet bedoeld. Dat is niet een week waarin we proberen hier nog wat goede werken te doen en daar nog wat goede werken en om ons zo op te knappen voor de Heere. Maar dat is een week die bedoeld is door onze vaderen om ons in alle eerlijkheid te onderzoeken. En daar ligt nou juist de kneep. Daar ligt het moeilijke punt. Want hadden we nou maar een eerlijk hart. Hadden we nou maar een eerlijk hart dat eerlijk is, maar wij zijn zo geneigd om te pleisteren met loze kalk. Het valt wel mee en dit is wel goed en dat is wel goed. En we kunnen zo springen over dat eerste stukje in de voorbereiding. En ieder bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Maar het is wel nodig. Voor een gezegende avondmaalsviering is het echt nodig. Dat we arm en uitgeschud en leeg komen tot die borg die zalig maakt. Christus waarschuwing in de vraag aan zijn vijanden. We lezen verder in onze tekst. Vers 7. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Daar vraagt de Heer Jezus het nog een keer. Dat is precies dezelfde vraag. De eerste keer: wien zoekt gij? En de tweede keer weer, aan dezelfde mensen lijkt het: wien zoekt gij? En weer hetzelfde antwoord: Jezus de Nazarene. En toch heeft de Heer Jezus hier een andere bedoeling. Wanneer hij dezezelfde vraag hier stelt: wie zoekt gij? Dan bedoelt hij daarmee in te staan voor de zijnen. Dan treedt hij naar voren en dan vraagt hij het aan die bende, dat allereerst: wie zoekt gij? Wie komt u gevangen nemen? En het antwoord klinkt opnieuw: Jezus de Nazarener. Wel, zegt de Heer Jezus dan, indien gij dan mij zoekt. Als het u te doen is om Jezus gevangen te nemen, laat dan deze 11, de discipelen, heen gaan. Laat ze vrij uit mogen gaan. Laten ze mogen wegvluchten in veiligheid. Strek uw handen niet naar hen uit. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Wat is dat wonderlijk, dat in de laatste avond voor het sterven van de Heer Jezus hij ook hier nog zo bezet is met de zorg voor de zijnen. Maar dat krijgt nog een veel diepere betekenis als wij bedenken wat hier in de hof van Gethsemane ten diepste zich afspeelt. En ik hoop dat nog wat uit te werken en dan laten we onze derde gedachte maar rusten. Maar wat is het dat de Heer Jezus hier eigenlijk doet? En wat is er wat hier eigenlijk en ten diepste gebeurt? Dat moeten wij nooit vergeten wanneer we de lijdensgeschiedenis lezen. Voor het oog lijkt het alsof de Heer Jezus alleen maar te maken heeft met mensen. Hij staat voor de hoge priester. Hij staat voor de rechter, Pilatus. Hij hangt aan een kruis omringd door spotters, allemaal mensen. Maar het geheel van Gods woord, Jesaja 53 onder andere, maar ook andere Bijbelgedeelten, die laten zien dat het ten diepste niet zo is dat Christus met mensen te doen heeft, al is dat ook zo, maar dat hij ten diepste te doen heeft met zijn Vader. Met God die het oordeel over de zonde gaat voltrekken. Dat kunt u lezen in Romeinen 8 vers 3. Dat is een moeilijk vers, maar ik lees het u toch even voor. Daar staat: want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, en dan komt het, de zonde veroordeeld. oordeelt in het vlees. Dat is wat God de Vader ten diepste doet in het leven van Christus. Hij gaat de zonde van heel Gods kerk veroordelen in het vlees van Christus. Straffen in het vlees van Christus. Als u het letterlijk vertaalt vanuit Romeinen 8 vers 3. Verdoemen in het vlees van Christus. Dus in heel de lijdensgeschiedenis staat God de Vader als rechter tegenover zijn zoon. En dat is ook wat er hier gebeurt in de hof van Gethsemane. Daar betreedt God de Vader als de rechter de hof. En daar klinkt, en dan begrijpt u ook waarom we Genesis 3 gelezen hebben. Daar klinkt de vraag die van oude tijden afgeklonken heeft. Waar zijt gij? Dat is de vraag van de rechter. Waar zijt gij? God die de zondige schuldige mens ter verantwoording roept. God die de mens als het ware gaat dagen voor zijn rechterstoel. Leg verantwoording af. Waar zijt gij? Wie zijt ge geweest? Wat hebt ge gedaan? En dan trek ik de lijn nog maar even door, gemeente. Weten wij van deze dingen bevindelijk in ons hart? Want u weet misschien wel, ik heb dat ook wel vaker gezegd en anderen ook trouwens die hier preken, dat het in de prediking zo is dat een rechte prediker zijn hoorders altijd daagt voor Gods rechterstoel. Dat is een van de kenmerken van de ware prediking. U wordt als het ware gedagvaard. Daar zijn wat brieven geschreven, gemeente. Daar zijn wat dagvaardingen geschreven aan u. In de jaren van uw leven. Daar zijn in de prediking in de Jeruzalemkerk of elders wat dagvaardingen overhandigd aan u. Brieven. Waarin stond, want dat betekent kinderen het woord dagvaarding. Dat is een brief waarin staat dat je voor de rechter moet komen en wanneer en waarom. Maar daar zijn wat brieven overhandigd aan u. Betaal wat ge me schuldig zijt. Waar zijt ge? Daar zijn wat schuldbrieven overhandigd aan u in de prediking. Brieven waarin uw schuld werd aangewezen vanuit de wet van God. Maar wat hebben we ermee gedaan? Daar zijn ook nog andere brieven aan u overhandigd. Drie brieven, als ik het zo zeggen mag. Schuldbrieven. Dagvaardingen. En aanbevelingsbrieven. Waarin Christus als de enige voorspraak aan u werd aanbevolen. En waarin geschreven stond dat hij arme zondaren in zijn voorspraak wil verdedigen. Dat hij de zaak van gans verlorenen wil bepleiten. Dat is wat er gebeurt in de prediking. Prediking is niet alleen maar iets vertellen over een tekst. Prediking is niet een aantal op zich stichtelijke waarheden bekendmaken. Maar prediking is dat u overhandigd wordt uw schuldbrief. En de dagvaarding dat u moet verschijnen voor Gods rechterstoel. En de aanbevelingsbrief van die enige hemelse advocaat Christus. Die de verloren zaak van doodschuldigen kan bepleiten en wil bepleiten. Maar wat hebt u met die brieven gedaan? Wat hebben we met die brieven gedaan? U kent dat voorbeeld wel, dat als mensen schulden krijgen, grote schulden krijgen, dat ze de brieven, de envelop niet meer openmaken. En dat de rekeningen zich opstapelen. maar u wilt het niet lezen. Heb u dat gedaan met de schuldbrief? Hebt u die schuldbrieven allemaal ongelezen gelaten? Mag ik dat dan ook eens vragen aan de avondmaalgangers? Wanneer hebt u nou voor het laatst eens een schuldbrief geopend? Onder de prediking van het woord? Of thuis? En wat hebt u met die dagvaardingen gedaan? Hebt u die naast u neergelegd? Het zou toch een verontrustende zaak zijn, gemeente, wanneer wij die aanbevelingsbrieven van de Heer Jezus Christus als de grote hemelse advocaat uitgepakt hebben, uit de envelop gehaald hebben en opgehangen hebben op het prikbord van ons leven. Maar alle schuldbrieven en alle dagvaardingen liggen ten diepste nog ongeopend in ons leven. Die zijn nog nooit gaan spreken. Waar hebt u de advocaat dan voor nodig? Welke zaak zou hij moeten bepleiten voor u? Wat zegt u tegen hem als hij aan u vraagt: wat voor werk hebt ge voor mij? Weet u, het is zo nodig dat de Heilige Geest erin meekomt. En dat de Heilige Geest die schuldbrief gaat openen en dat hij als het ware die schuldbrief gaat hechten aan de wanden van mijn hart. Want dan ga ik me mishagen voor de Here. En dan ga ik me verootmoedigen voor de Here. En dan ga ik geen rust vinden en dan ga ik mijn zaak aanhangig maken bij die advocaat. En dan ga ik het zeggen: o Here, is er nu nog doen aan? Wilt u toch mijn voorspraak zijn? Wilt u toch bidden voor mij? Het is zo nodig dat die dagvaarding een keer gaat spreken in mijn leven. Dat ik te maken krijg met het feit dat God een God van recht is. En dat alles in mijn leven er niet aan kan beantwoorden. En dat ik het niet goed kan maken met al mijn beste bedoelingen. En dat een tekst die ik lees en waar ik wel eens bij ontroerd ben, het niet goed kan maken. En dat een versje wat ik gehoord heb en dat me aangesproken heeft, maar dat het versje het niet goed kan maken. Maar dat er maar één is die het goed kan maken en dat is Christus. En hij wordt hier vanmorgen in het evangelie aan u gepredikt. De Heere geven dat er in uw leven plaats mag zijn voor deze borg en middelaar die naar voren treedt. Tegenover die bende van soldaten, maar ten diepste tegenover zijn eigen vader. Ten diepste tegenover de rechter van hemel en aarde. En hoe hij het gaat uitspreken. En zie hem dan eens zijn armen uitbreiden en het zeggen: Vader, wie zoekt gij? En dan het wonder dat de Vader zegt: Jezus, de Nazarener. O, dat wordt zo'n onuitsprekelijk wonder voor een zondaar die met God als rechter te maken heeft gekregen in zijn leven. Die voor God niet kan bestaan. Die alleen maar schuld en verlorenheid overhoudt. Dat u het nu hoort in die hof van Gethsemane. Wien zoekt gij als de rechter? Jezus, de Nazarener. En dat Christus als dat onschuldige lam Gods naar voren treedt. En dat hij het zegt: indien gij dan mij zoekt, Vader. Indien ge dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. En dan bedoelt de Heer Jezus niet meer alleen zijn 11 discipelen. Maar dan bedoelt hij ten diepste heel zijn kerk. En wie zijn zijn kerk? Dat zijn toch mensen die het geleerd hebben. Geen bestaan voor God. Dat zijn toch doodschuldigen in zichzelf. Dat zijn diegenen die naar recht die beker zouden moeten drinken. En die dat ook leren toestemmen in hun leven. Indien gij dan mij zoekt, laat Athezen heen gaat. Daar treedt Christus gewillig naar voren. Daar strekt hij zijn handen uit naar die beker. Daar zet hij die beker aan zijn lippen. Daar begint hij te drinken. In plaats van een arme zondaar. In plaats van een schuldige zondaar. In plaats van heel zijn kerk. Laat deze vrij uitgaan. Dat is de betekenis. Niet meer onder het oordeel van God. Maar door hem zijn de slagen opgevangen. Hij heeft zijn rug ontbloot om de slagen op te vangen. Laat deze heen gaan. En als u dan nog even let op die discipelen daar in Gethsemane. Wie waren het nu? Ja, dat waren die weglopers. Dat waren die verloochenaars. Dat waren die albedervers. 11 die hem allemaal verlieten. En voor zulke wilde Christus nu zijn leven geven, zijn hartebloed storten. Zichzelf aanbieden aan zijn vader en naar voren treden. Indien gij dan mij zoekt, vader, laat deze heen gaan. Geliefde gemeente, die borg mag u vanmorgen nog gepredikt worden. Die borg mag u vanmorgen nog uitgestald worden in al zijn middelaarsheerlijkheid. Hij, zo goed, zo genadig, zo vol liefde om zondaars te bevrijden, dat hij naar voren wilde treden voor doodschuldigen. Opdat u tot hem zou uitgaan. En dan kan het zo heel verschillend liggen in het leven. Het zou kunnen dat u zegt: Heere, nou heb ik iets gezien van dat eerste. Nou geloof ik dat ik iets heb gelezen van die schuldbrief. Die klaagt me aan. Ik zie mijn zonde me steeds voor ogen zweven. Nou heb ik iets gelezen van die dagvaarding in mijn leven. De rechter moeten ontmoeten en niet kunnen ontmoeten. En ik heb iets gehoord van die ene grond waarop een zondaar voor God kan bestaan. Dat is achter die borg die naar voren treedt en die het zegt. Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Maar Heere, dat ik hem toch vinden mocht. Dat ik toch weten mag om achter hem te zijn en in hem begrepen te zijn. O, laat dat dan toch tot gebed mogen zijn in uw leven. En rust toch niet voordat u het weten mag. Deze sprekende borg heeft gesproken, niet alleen voor zijn kerk, maar het grootste wonder. Hij heeft gesproken voor mij. En wanneer u hem kennen mag, wanneer u door genade iets mag kennen van dat spreken, zou dat uw hart niet tot het diepst moeten vernederen en moeten verootmoedigen. Waak dan en bid tegen alle zonden. Alle zonden die druppels zijn in zijn lijdensbeker. En besef toch wat het hem gekost heeft. Geliefde gemeente, een week van voorbereiding. Tijd van voorbereiding, zo zouden we het ook kunnen zeggen. Wij leven allemaal in de voorbereidingstijd. Voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Hebt u uw schuldbrief al gelezen? Daar zal het toch mee beginnen. En dat zal toch ook steeds herhaald worden. Hebt u uw dagvaarding al gelezen? Hebt u de aanbevelingsbrief van deze borg die spreken wilde in de hof al gelezen? En is hij u noodzakelijk geworden? Is hij u dierbaar geworden? En ieder onderzoeken zichzelf. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wanneer u het geeft en aanstaande zondag het heilige avondmaal aangericht staat, dan zal uw kerk aankomen als dood schuldig in zichzelf. Maar dan zullen ze toch ook iets kennen van dat onuitsprekelijke wonder. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. O, dan zullen ze iets kennen van hem, die gezegende borg en middelaar, die daar naar voren getreden is in de hof. En ze zullen iets weten van hoe hij er geestelijk gesproken uitziet. Maar ze zullen toch ook weten waarvoor ze hem nodig hebben. Tegen de achtergrond van hun eigen verlorenheid en van hun eigen schuld. Maar wat wordt hij dan? Niet alleen noodzakelijk, maar wanneer u hem aan de ziel laat zien en openbaart, wat wordt hij dan ook dierbaar? Wat gaat het dan zingen in het hart? O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. En het grootste wonder zal dan toch zijn dat ge het wilde doen voor zo een als ik ben. Heere, schenkt u maar dat allen die aangaan daar ook door de week van voorbereiding heen gebracht mogen worden. Want dan zal het heilige avondmaal werkelijk tot versterking van de ziel zijn. En dan zal het ook tot doding van de zonde zijn. En dan zal het ook tot eer van uw naam zijn. Gedenk ons in de voorbereiding. Schenk u ons, Heere, wat nodig is. Ook wanneer we de wezenstrekken van de avondmaalganger in ons leven moeten missen. Heere, mag dat dan toch aan u verbinden in het gebed, om van u af te smeken wat er niet is. En bewaar ons ervoor om op verkeerde gronden, op grond van wat gevoeligheid, of op grond van iets wat buiten die ene grond ligt, te steunen en aan te gaan. Heere, waak u zelf maar over de heiligheid van uw tafel. Gedenk ons zo, zegen ook het zondagsschoolwerk, breng ons vanmiddag weer samen. We mogen ook nog hartelijk aan u opdragen, onze broeder Scheffers. Heere, gedenk hem als hij aanstaande dinsdag een operatie moet ondergaan. Een ernstige operatie. En morgen zal hij ervoor naar het ziekenhuis moeten in Breda. Heere, zou u met hem mee willen gaan? Zou u hem willen behoeden en willen bewaren? En boven alles, Heere, uw genade en uw troost niet willen onthouden. En wees zo ook met allen die hem lief zijn. Heb dank voor wat u schonk aan ondersteuning. Doe genadig verzoening over alle zonde en alle gebrek van onze zijde. Hoor ons om Christus willen. Amen. Psalm 103, vers 6 is de slotzang. 103, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.